Lezen uit Openbaring. Openbaring 12, vers 13 tot en met 18. Openbaring 12. We beginnen bij vers 13. En toen de draak zag dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw die het mannelijk kind gebaard had. En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd, tijden en een halve tijd. En de slang wierp uit haar bek water achter de vrouw als een stroom, om haar door die stroom te laten medesleuren. En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de stroom die de draak uit zijn bek had geworpen. En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overige van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben. En hij bleef staan op het zand der zee. Tot zover dit gedeelte uit Openbaring. We hebben hier te maken, wederom, met de draak en de vrouw. En we zien dat hier weer die vijandschap er is tussen de draak en de vrouw. Tussen de slang, de oude slang, zoals we in vers 9 hebben kunnen lezen. Dat is die oude slang, de duivel, Satan en de vrouw. Misschien is het toch wel goed om daarbij helemaal in het begin van de Bijbel te lezen een heel bekend stukje erover. Genesis 3, vers 15. Genesis 3, vers 15. En daaruit blijkt dat of je nu in het begin van de Bijbel leest, op de eerste bladzijde, of op de laatste bladzijde van de Bijbel leest, het gaat allemaal over hetzelfde. Het is één boek. En er zit zoveel jaren tussen. Maar het is eigenlijk zo mooi dat het zo op elkaar aansluit. In Genesis 3, vers 15 kunnen we de bekende woorden lezen: en ik zal vijandschap zetten tussen u, dat is de slang, en de vrouw. En tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Ziet u dat het hier aangekondigd is? Die vijandschap tussen de slang, de draak en de vrouw. En dat wordt hier al aangekondigd. En nou, we kunnen bijvoorbeeld die vijandschap een aantal keren heel duidelijk aanwijzen in de Bijbel. Die vijandschap kwam bijvoorbeeld heel duidelijk tot uiting toen Israël in Egypte was. Daar zien we de draak in Egypte, hè? Die Israël als het ware wilde doden. En God die Israël bewaart uit Egypte. We zien die vijandschap bijvoorbeeld in Bethlehem toen er Jezus geboren werd en Herodes klaar stond om het kind te doden. We zagen die vijandschap bijvoorbeeld kort geleden in de Tweede Wereldoorlog, waar Hitler klaar stond. We kunnen die vijandschap zien bij Haman in het boek Esther, die klaar stond om het hele volk van Israël op één dag uit te moorden. Dus die vijandschap die is er en die zal uiteindelijk vlak voor de wederkomst van Christus weer heel zichtbaar opnieuw aanwezig zijn. De aangekondigde vijandschap helemaal in het begin van de Bijbel. Nou, we zien hierin, als we weer teruggaan naar Openbaring, dat de draak dus op de aarde geworpen werd. We hebben daar de vorige keer over gesproken, hè? Hij werd uit de woonplaats van God weggeworpen. Hij werd uit de hemelse gewesten geworpen. Hij wordt straks van de aarde weggeworpen in de afgrond. En straks van de afgrond wordt hij geworpen in de poel des vuurs. Het is een weg naar beneden. Nou, dat gebeurt er. Nou, en dan zien we heel duidelijk hier in het stukje, in vers 13 van Openbaring 12. En hij vervolgde de vrouw. Zie je het staan? Dat is, mag ik het zo zeggen, daar liggen de wortels van het antisemitisme. De wortels van het antisemitisme ligt heel duidelijk bij de Satan. We weten waarschijnlijk ook wel dat bijvoorbeeld een man als Hitler zich heel vaak liet leiden door occultisme. Door horoscopen die hij raadpleegde. En we zien heel duidelijk, het was niet alleen maar Hitler, maar de man die Hitler eigenlijk ingaf om dat te doen. Hè? Het was niet alleen Haman, maar de man die, of Satan zelf, die Haman het ingaf. Het was niet alleen de farao van Egypte, maar het was Satan. Satan die hierachter zit. Dat is het antisemitisme. Dus de wortels van het antisemitisme, de wortels van het haten, de vervolging van het volk Israël, dat is Satan. Dat is die oude slang. Dat is de duivel. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, de reden waarom dat Israël zo vervolgd wordt, nou, staat hier direct achter, daar staat die het mannelijk kind gebaard heeft. Dat is de reden. Ik denk de enige reden waarom dat Israël vervolgd wordt is omdat God Israël geroepen heeft om Christus voor te brengen in deze wereld. Dat is de reden. En omdat straks Christus ook in dat volk van Israël opnieuw in deze wereld zal verschijnen. Als de koning, als de zoon van David. En dat is de enige reden waarom dat je te maken krijgt met de vervolging van Satan. Ik denk als de Heer ons gaat gebruiken om ook Christus voort te brengen. Zoals we afgelopen zondag met elkaar na mochten denken over dat Pinksterfeest, de uitstorting van de Heilige Geest. De uitstorting van de Heilige Geest is niets anders dan Christus in ons. Ja? Christus in ons. En Christus werd zichtbaar in de gemeente. En als Christus in de gemeente geboren wordt en vanuit de gemeente zich openbaart in deze wereld, nou, dan krijg je te maken met vervolging. Want dat wil Satan niet. Nou, dan komt er natuurlijk een hele belangrijke vraag. Waarom is er dan zo weinig vervolging in Nederland? Oeh, dat is een moeilijke vraag, hè? Waarom is er zo weinig? Waarom zegt Satan, nou, laten we maar met rust? Ja? Misschien omdat we niet zo interessant zijn voor Satan? Misschien omdat Christus niet zo, ja? Nou, dat zijn wel vragen waar je mee bezig moet zijn, hè? En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij, en dat staat ook heel duidelijk in Handelingen, dat gij zijt mijn getuige, en het woordje getuige, de getrouwe getuige, dat Griekse woordje getuige heeft te maken met het woordje gij zijt mijn martyrer. Daar komt het martelaarschap. Jullie zijn mijn martelaren. Jullie zijn, ja, mijn bewijsvoering. Nou, en getuigen zijn en martelaarschap, dat hoort eigenlijk bij elkaar. Dat kun je niet van elkaar los. Dus daarom zei de Jezus ook, als je mij wilt volgen, dan moet je ook diezelfde weg gaan. De weg van jouw leven geven aan de Heer. Want als je je leven wil behouden, vast wil houden, zoals we zondagavond met elkaar gezien hebben uit het woord van God, dan verlies je je leven. Dan verlies je je leven, dan raak je je kracht kwijt. Maar als je je leven wilt geven, nou, dan bewaar je je leven. Nou, hier zien we dus heel duidelijk dat vervolging heeft te maken met Christus wordt geboren. Je brengt Christus voort en dat heeft ook bij Israël heel duidelijk zijn gevolgen gehad. Dus dat is de reden. Ze hebben het mannelijk kind voortgebracht. En hoe? Nou, misschien is het goed om even Daniël erbij op te slaan, want daar staan vier gedeelten in Daniël. Ik heb de drie genoemd op het plaatje wat u kunt zien, maar er zijn vier gedeelten in Daniël waarin je kunt zien hoe Israël aan het einde der tijden vervolgd zal worden. In Daniël 7, vers 24. Dat gaat over het antichristelijke rijk. Het laatste wereldrijk dat hier op aarde zal zijn. En we weten dat laatste wereldrijk vervolgt Christus, vervolgt Israël en vervolgt de christenen. Vijandschap. Die vijandschap zien we dan heel duidelijk naar boven komen. Nou, hier in Daniël 7 vers 24, daar staat, en de 10 horens, dat zijn die 10 koninkrijken, dat samengesmolten rijk, het herstelde Romeinse wereldrijk. Die 10 koningen zullen opstaan en na hen zal een ander opstaan, die zal van de vorige verschillen en 3 koninkrijken of koningen ten val brengen. Nou, dat zal inderdaad ook gaan gebeuren, dat als de antichrist zich gaat manifesteren, dan zullen er waarschijnlijk 3 regeringen, die zich nu verwant weten aan de Europese Unie, waarschijnlijk uit de Europese Unie treden. Dat zou heel goed kunnen. Nou, hier staat dat als die heerser komt, dan zal dat gaan gebeuren. En dan staat er, en hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste en de heiligen des Allerhoogste te grond richten. Hij zal erop uit zijn tijden en wet te veranderen. En zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd. Hebben we dat ook in Openbaring net gelezen? Precies dezelfde uitdrukking. Een tijd, tijden en een halve tijd. En het is, dat zou nu te ver voeren, maar in Openbaring 12 kun je zien dat die periode dat Israël in de woestijn is, hoe lang was dat? Nou, daar staat er in vers 6 van hetzelfde hoofdstuk, 1260 dagen. Nou, dat is 3,5 jaar. En die periode wordt hier genoemd een tijd, tijden en een halve tijd. Dus met een tijd, tijden en een halve tijd wordt 3,5 jaar bedoeld. In Daniël 8, vers 11 vind je nog zo'n stukje. Daniël 8, vers 11. Wat gebeurt er vlak voor de wederkomst aan het einde van die wereldheerschappij? Nou, daar heb je Satan, die zich manifesteert via de antichrist. Nou, er staat bijvoorbeeld in vers 10, het lijkt net of je Openbaring leest, in vers 10. Hij zal zich tegen het sieraad richten, en dat sieraad, dat is Israël. Ja, zijn grootheid reikt tot aan het Heer des hemels en hij deed er van het Heer, namelijk van de sterren, ter aarde vallen. Dat hebben we net ook gelezen in Openbaring 12. En hij vertrapte ze. Hè, dat is die oorlog in de hemel met Michael. Ja? En dan staat er, zelfs tegen de vorst van het Heer maakte hij zich groot. En hem werd het dagelijks offer ontnomen en zijn heilige woning werd neergeworpen. En een eredienst werd in overtreding ingesteld tegenover het dagelijks offer. En hij wierp de waarheid ter aarde en wat hij ook deed, gelukte hem. Nou, hier zien we dat de offerdienst gestaakt werd. Waarschijnlijk zal er aan het einde, in de grote verdrukking, zal die tempel er zijn en zal er weer een offerdienst zijn. Nou, antichrist komt en die zal in de helft van deze jaarweek, in de helft van deze 7 jaar, de offerdienst staken. Nog iets verder in Daniël. Daniël 9 vers 27. Daar kunnen we het ook weer terugvinden. En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang. In de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. En op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen. En wel tot aan de voleinding toe, waartoe vastbesloten is, dat zich zal uitstorten over wat woest is. Nou, daar zien we dat laatste stukje, die vreselijke vervolging, de draak die zich, heel sterk of eigenlijk heel als een tegenstander openbaart ten opzichte van het volk van Israël. Nog één tekst hierover uit Daniël 11 vers 31. Daniël 11 vers 31. Dan hebben we het 4 keer gelezen in Daniël. Dan weten we in ieder geval wat er gaat gebeuren. Daniël 11, vers 31. Dan zullen strijdmachten door hem op de been gebracht worden. Zij zullen het heiligdom, de vesting ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden en een gruwel oprichten die tot verwoesting brengt. Nou, 4 keer hebben we het gehoord. Het offer wordt gestaakt. Hij zal zich gelijk willen stellen aan de Allerhoogste. Hij zal gruwelijke woorden uitspreken. Nou, als dat gaat gebeuren, als de antichrist na 3,5 jaar vrede gehad hebben met het volk van Israël en dan zijn ware gezicht laat zien, dan zal de tempeldienst gestopt worden en dan zal Israël de woestijn invluchten. Een vlucht naar de woestijn. En weet u dat deze vlucht aangekondigd is door de Heer Jezus? Heel veel mensen zeggen, theologen zeggen, ach, dat is allemaal al gebeurd. Dat is allemaal al gebeurd met Antiochus Epiphanes, de Griekse overheerser. Maar de Heer Jezus zegt dat het nog gaat gebeuren. Kijkt u maar in Matteüs, want Matteüs is wel een heel stukje later dan 200-300 voor Christus, toen Antiochus Epiphanes er was. De Heer Jezus zegt heel duidelijk dat het nog toekomst is. In de reden van de laatste dingen zegt de Heer Jezus in Matteüs 24 vers 15. De vlucht naar de woestijn is een aangekondigde vlucht. Kijkt u maar in vers 15. Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting waarvan door de profeet Daniël gesproken is. Nou. Dan zegt de Heer Jezus niet wat al geweest is. Nee, dat zal komen. Als jullie zien dat deze op de heilige plaats staat, wie het leest, geven acht op. Laten dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen. Hier wordt de grote vlucht aangekondigd. Dat Israël straks weg zal vluchten in de bergen, in de woestijn. Nou, als we weer even teruggaan naar Openbaring 12, dan staat hier zo prachtig. Dan staat er in vers 14 zo mooi. Als Israël dan weg moet vluchten, dan staat er en aan de vrouw werden 2 vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen. Nou, hoe het gebeurt, weet ik niet. We weten dat er heel wat Joden uit Ethiopië, actietovertapijt heette dat, in een hele korte tijd met oude Dakota's teruggevlogen zijn naar hun eigen land. Vanuit Siberië komen ze op vleugels terugvliegen naar hun eigen land. Maar ik denk dat hier nog iets meer staat. Er staat zo mooi in de profetie, wij betrekken dat heel vaak op onszelf. Maar in Jesaja 40 staat dat Jacob zegt, waarom gaat mijn recht aan mijn God voorbij? Waarom heeft God mij als het ware in de steek gelaten? En dan staat er zo mooi, wie de Heere verwachten, putten nieuwe kracht. En zij varen op met vleugelen. Dat gaat straks met Israël gebeuren. Als ze vanuit hun moeilijke positie gaan roepen tot God, dan varen ze op met vleugelen als arenden. Er staat een heel mooi vers. En dat gaat dan weer gebeuren in Exodus 19. In Exodus 19, toen heeft God hen bevrijd uit Egypte, de woestijn ingebracht. Hoe? Nou, dat staat zo mooi in vers 3 van Exodus 19. Exodus 19 vers 3, daar staat. Toen klom Mozes op tot God en de Heere riep tot hem van de berg en zeide, zo zult gij zeggen tot het huis van Jacob en meedelen aan de Israëlieten. Gij hebt gezien wat ik de Egyptenaar heb aangedaan en dat ik u op arendsvleugelen tot mij gebracht heb. Nou, dat gaat gebeuren. Ze krijgen vleugels van arenden en de Heer brengt ze naar zichzelf toe. Vandaar dat ik daar ook achter gezet heb. Die vlucht naar de woestijn is een vlucht omdat God verlangt om zijn volk te ontmoeten. We hebben daar de vorige keer iets over gesproken. In Hosea staat, ik zal ze lokken de woestijn in. Ik zal ze uitnodigen om bij mij te komen en dan zal ik tot hun hart spreken. Het is het verlangen van God dat God als het ware zijn volk uit Israël, uit dat land Canaan, tot zich brengt in de woestijn. En daar wil God tot hun hart spreken. Dus het is een verlangen van God. Ten tweede lees je, het is een loutering van God in de woestijn. Want wat gebeurt er daar in die woestijn? Dan komt dat volk in die woestijn, maar niet zomaar hoor. Kijkt u maar in Ezechiël 20. Want dat volk wat in de woestijn komt, Ezechiël hoofdstuk 20... Vers 33, en dat is ook nog heel duidelijk, heeft dat met de toekomst te maken. Ezechiël 20, vers 33. Zo waar ik leef, luidt het woord van de Heere Heere, met een sterke hand, met uitgestrekte arm, je zou kunnen zeggen met die arendsvleugelen, met uitgestrekte arm, met een uitgestorte grimmigheid zal ik over u heersen. Ik zal u voeren uit het midden der volken en u bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooid zijt. Met sterke hand en met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid. Ik zal u brengen naar de woestijn der volken en daar met u in het gericht treden. Van aangezicht tot aangezicht. Zoals ik met uw vaderen in het gericht getreden ben in de woestijn van het land Egypte, zo zal ik ook met u in het gericht treden, luidt het woord van de Heere Heere. Ik zal u onder de herderstaf doen doorgaan en u brengen in de band van het verbond. Ik zal de wederspannigen uit u uitschiften en hen die tegen mij overtreden hebben, Wel zal ik hen leiden uit het land waarin zij als vreemdelingen hebben vertoefd. Nou, hier zie je heel duidelijk dat God ze terugbrengt en ze zal louteren. Ze onder de herderstaf door zal brengen. En het is niet zomaar dat God ze zomaar vrij uit laat gaan. En zo zegt Maleachi dat ook. Het is dus een vlucht die aangekondigd is. Het is een vlucht van Gods verlangen. Het is een vlucht van loutering, maar het is ook een vlucht waarin ze beschermd worden door God. Nou, u kent de stukjes wel, we hoeven ze niet op te slaan, maar er staat dat er in heel Egypte steekvliegen kwamen, maar niet in het land Gozen. Er kwam in het hele land Egypte kwam duisternis, maar in het land Gozen niet. Hier zien we in dit stukje in Openbaring 12 dat ze buiten het gezicht van de slang gebracht worden. Buiten de invloedssferen van Satan. En ze zullen als het ware door God beschermd worden. Daar in de woestijn. Door God beschermd. En ten vierde staat er, en ze zullen ook door God verzorgd worden. God zal ze eten geven. En God zal ze drinken geven. En ik heb wel eens meer gezegd, ze zullen waarschijnlijk weer opnieuw het manna mogen eten en uit de rots mogen drinken. Nou, dat is de vlucht naar de woestijn. Het laatste uit Openbaring. Als we weer even teruggaan naar Openbaring 12, dan staat er dat als Satan ziet, als de duivel ziet dat Israël ontkomt, dan, ja, dan spuugt de draak als het ware een stroom uit. Hè, dat staat in vers 15. En de slang wierp uit haar bek water achter de vrouw als een stroom om haar door de stroom te laten meesleuren. Je zou kunnen zeggen dat het misschien een grote legerbende is, legers die achter Israël aankomen. En dan staat er dat de aarde komt de vrouw te hulp en die, ja, die aarde die opent haar mond en die verzwelgt deze waterstroom. Is het wel eens meer gebeurd dat de aarde de mond opent en vijanden zomaar opslokt? De kinderen van Korach in de woestijn, hè, dan staat er op een gegeven moment de aarde spleet open en verzwolg deze mensen. Hè? Nou, hier zal God afrekenen met vijanden van Israël. Hè? Maar dat niet alleen. Satan, als Satan ziet dat dit volk voor hem onbereikbaar wordt, dan gaat Satan strijden tegen de overige van haar nageslacht. Degene die het woord van God vasthouden. Hè, die het getuigenis van Jezus hebben. Dit is een grote vervolging in de grote verdrukking. We lezen in de Bijbel dat als mensen het getal 666 niet op hun voorhoofd willen zetten, dan zullen ze onthoofd worden. Ik weet niet of je er iets van meegekregen hebt, maar de wereld staat er nogal bol van in Nederland dat het vandaag 666 is. Hè? In het Jeugdjournaal en Tubantia en nou ja, ze denken er maar wat ze erover willen denken. Maar eens zal dit in deze wereld zo zijn. Hè? Dan zal men gedwongen worden om dit getal te moeten dragen. En dan komt het laatste. Ze worden vervolgd, de mensen die dan in de grote verdrukking de Heer Jezus willen volgen. Door Satan. En dan het laatste staat er. En daarmee willen we dan vanavond eindigen. En dat geeft direct ook eigenlijk weer de inleiding tot de volgende hoofdstukken. Want dan staat er, en de draak bleef staan op het zand der zee. Waarom? Waarom staat die draak daar op het zand der zee? Nou, het lijkt net of die daar op het zand der zee staat te wachten, doordat er iets uit die zee omhoog komt, hè? En wat komt er uit die zee omhoog? Wat staat er in hoofdstuk 13 vers 1? En ik zag uit die zee de antichrist komen. Hè? Nou, en daar is het Satan om te doen. Hè? Die antichrist, die man, die mens der wetteloosheid, die straks hier op deze aarde zal regeren. En daar staat er ook duidelijk dat als die antichrist dan uit die zee omhoog komt, dan staat die draak er ook bij, want dan staat er direct in vers 2, en de draak gaf hem al zijn kracht en zijn macht. Ja? Nou, dat gaat er gebeuren. Wat een vreselijke tijd als de draak op aarde komt. Dat de draak uit de hemelse gewesten geworpen wordt en dat hij zijn werkgebied alleen maar heeft, niet meer in die hemelse gewesten, maar hier op aarde. Zich concentreert hier op deze aarde, richting Israël, richting de andere gelovigen. En ja, wat een vreselijke toestand zal dat zijn. En ik denk als wij naar de wereld om ons heen kijken, hoe deze wereld vandaag functioneert, dan denk ik dat het heel belangrijk is dat wij klaar zijn om dit Jezus te ontmoeten. De bezuin die kan klinken. Elk moment kan de bezuin klinken. En dan gaan we de Heer tegemoet in de lucht. En het zal het vreselijk zijn voor hen die dan achter moeten blijven en de leugengeesten zullen geloven. En wat is het belangrijk, broeders en zusters, dat wij heel concreet en duidelijk in deze tijd voor de Heer zullen kiezen. Zullen we samen de tijd nemen om te bidden?